Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Vanmiddag zullen de herkozen ambtsdragers opnieuw worden bevestigd. Zaterdagavond 25 maart hoopt de zangvereniging De Lofstem een zangavond te houden in onze kerk. Deze avond begint om 19:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 6. 42 vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het zesde, ik zal tot God mijn steenrot spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij. 1 en 6 van 42.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 22 het eerste vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen. En wat er verder volgt, dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen. Uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs lezen wij het 27e hoofdstuk, de versen 33 tot en met 50. Matteüs 27, vers 33 tot en met 50 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben Psalm 22, vers 1 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, en welk is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd, en als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging, geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf, indien gij de Zoon van God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen en de fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweet hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd het duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden: deze roept Elia. En terstond van hem toen lopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de andere zeiden: hou op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met grote stem roepende, zeggende, gaf de geest. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Matteüs 27, de versen 45 en 46. Matteüs 27, vers 45, dan lezen we Gods woord als volgt. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen. En in de voorbeden denken wij aan broeder K. Steenhoek, die nog in het Maastad ziekenhuis verblijft. We bidden ook voor broeder H.J. Vlot, Hans, bij wie een tumor in de endeldarm is geconstateerd. Er zijn gelukkig geen uitzaaiingen en er zal een behandeling van chemokuur, bestraling en ook waarschijnlijk operatie volgen. En dan ook bidden we voor de kleine Lea Bor, die na een buikgriep met complicaties in het Maastad ziekenhuis is opgenomen. Zoeken we samen Gods aangezicht. Eeuwige en drie-enige God, wij naderen voor uw heilig aangezicht uit het leven van alle dag, uit het leven van ons dagelijkse werk, in het bedrijf, in het gezin, op school, uit het leven met al zijn zegeningen die we uit uw handen ontvangen, met ook alle zorgen die dat leven met zich mee kan brengen, met alle tijd en aandacht die dit leven van ons vraagt. En u zet ons hier op deze dag in uw huis of thuis, terwijl we de dienst mee mogen beleven. En heren, dan past het ons om u te danken dat u ons deze dag nog schenkt, dat we er nog mogen zijn, dat we nog mogen horen de woorden van eeuwig leven, gesproken tot ons mensen die door de dood zijn omvangen en van nature geestelijk midden in de dood liggen. We komen uit het leven ook daarom van de zonde en van de schuld. En als we zo een ogenblik stil zijn voor uw aangezicht, heren, geef ons daar ook een besef van. Het kan er soms een gespletenheid zijn in het leven, dat we door de week zomaar voortleven. Dat er door de week misschien wel allerlei zonden, allerlei zonden aan de hand worden gehouden. Dat kan ook in het leven van hen zo zijn die genade mogen kennen, heren. Die klagen er toch ook vaak over dat ze een tweemens zijn. Die de strijd kennen tussen vlees en geest. Het vlees dat zo vaak de overhand heeft. Zodat we niet doen hetgeen wij wilden. Heren, nu zijn we hier in uw huis. En nu worden we geconfronteerd met de prediking van de lijdende Christus. En Heere, schenk ons daar alles in wat nodig is. Allereerst in de prediking om die lijdende borg uit te mogen schilderen. In zijn nood, in zijn ellende. In zijn godverlatenheid. Schenk ons als gemeente te beseffen, Heere, dat wij vanochtend op heilige grond gekomen zijn. En bij een van de diepste woorden die uit de mond van de Heer Jezus Christus zijn uitgegaan, moeten stilstaan. Wat kan er in de prediking een aarzeling zijn, heren, een beschroomdheid om over deze dingen te moeten prediken. Wij kunnen daar immers niet inkomen wat dat betekent. Dat u, Heer Jezus Christus, verlaten bent door uw God. Dat u daar in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel hebt gehangen en aan lichaam en ziel hebt geleden toen u uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heren, wij bidden u, schenk ons daarom de grootst mogelijke eerbied in het spreken en ook in het luisteren. Dat we beseffen wat dat betekent, waarom dat het nodig is. En schenk ons ook, heren, daar in de beleving iets van te kennen, zodat wij een antwoord op die vraag mogen geven, zomaar stil in onze bank. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat er dan een jongen of meisje, een man of vrouw, zomaar stil voor zichzelf moet en mag uitzeggen. Daarom, heren, omdat ik tegen u zwaar en menigmaal heb misdreven. Dit deed ik door al mijn zonden hem aan. Als we dat zo mogen beleven, heren, dan hebben we een moeilijk uur, maar toch ook een goed uur in uw huis. Want dan mogen we toch ook worden gewezen op de gewilligheid van de borg. En dan mogen we zijn stem horen. Als die geest ons ogen des geloofs geeft en oren om te horen. Dat hij vanaf dat kruis nou zegt. Tot totaal verloren en verdorven zondaren. Die vanuit de angsten van de hel en de banden van de dood tot u leren roepen. Dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heere, geef zo dat uw genade en uw geest ons deze ochtend geschonken worden. En dan weet u volmaakt wat we nodig hebben. Als wij nog in alle rust, in alle valse rust voortleven. En nauwelijks of geen besef hebben van onze zonden en wat die zonden teweeg brengen. Waar die zonden ons ook straks zullen brengen. Heren, dat wij ook vanuit de prediking van deze helse verlating mogen beseffen wat de zonde is. En hoe u die zonde taxeert en hoe u ze ook straft. En geef zodat we stilgezet worden op het pad naar het verderf toe. Maar wilt u ook hen, heren, die iets van die verlatenheid in uw ziel ervaren, die zo vanuit de bevinding ook mochten meezingen. Waarom, heren, vergeet gij mij? Ik ga in zwart door rouw bezweken, door mijn vijands dwingelandij. Die iets weten van die sissende stemmen van binnen. Waar is God op wie gebouwdet en aan wie ge uw zaak vertrouwdet? Wil uw kinderen en heren daarom ook oefenen om juist in die allergrootste aanvechtingen zich vast te mogen klemmen aan die woorden Gods die ons worden verkondigd ook hier deze ochtend? Schenkt u ze de vrijmoedigheid, niet door iets in zichzelf, maar door dat leven dat buiten hen zelf ligt, volbracht en aangebracht door de gekruisigde borg. En geef zo, Heere, dat we niets anders mogen weten op deze ochtend dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Want dat is de prediking, Heere, die door uw geest gebruikt zal worden. Dat hebt u ook beloofd in Jesaja 53. Dat woord zal niet tot ledig tot mij wederkeren. Maar dat zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in waartoe ik het heb gezonden. Met die verwachting, Heere, mogen wij dan toch ook weer gaan prediken. Wilt u kracht geven, Heere, ook deze ochtend. Een stem om te spreken. Krachten om ook in deze dienst dat woord te mogen bedienen. En schenk ons alles wat nodig is om te kunnen luisteren, om te kunnen horen, om mee te mogen preken, Heere, kon het zijn met toepassing voor onszelf. We bidden u voor elkaar, Heere, in omstandigheden van het leven, van rouw en van smart, van eenzaamheid. Gedenkt u in ieder, Heere, die korter of langere tijd geleden rondom het geopende graf heeft gestaan. Wees u, Heere, met de ouderen die dat al zo vaak hebben mee moeten maken. Gedenk de zieken, Heere, die ook heel nadrukkelijk telkens weer de boodschap krijgen dat het aardse huis niet alleen broos is, maar ook gebroken wordt. Onze broeder Steenhoek moest het horen dat de behandeling gestopt gaat worden en dat hij nu voor een palliatieve zorg waarschijnlijk in Salem zal worden opgenomen. Heere, geef dat ook gebeuren mag, maar Heere, bovenal dat hij zich mag bereiden, zijn huis mag bereiden, omdat hij ook zal sterven en niet leven. Laat het tot hem door mogen dringen, Heere, wat dat betekent. Ook broeder Vlot heeft een ernstige boodschap te horen gekregen. Na een poosje allerlei onderzoeken te hebben ondergaan, is het nu duidelijk. Aan de ene kant blijdschap dat er geen uitzaaiingen zijn. Aan de andere kant, er moet wel een behandeling plaatsvinden en waarschijnlijk een operatie. Heere, geef dat hij de kracht mag ontvangen om dat te kunnen doorstaan. Maar ook geestelijk de lessen mag leren die ook in deze weg door u wilde geleerd zijn. En laat hij zich samen met zijn vrouw naar ziel en lichaam aan u de Heere mogen toebetrouwen met allen die hem lief zijn. En wilt u ons nog verblijden door uw daden. Wij bidden u ook voor de kleine Lea Bor die nog in het ziekenhuis ligt. Na complicaties, na een buikgriep. Heere, u hebt het tot hiertoe nog weer wel gemaakt. Ze moest vannacht nog blijven. Geef dat ze toch spoedig weer naar huis mag terugkeren. Te midden van alle andere dingen, Heere, die ook dat gezin soms zo kunnen bezwaren, die er geweest zijn. Heere, schenk dan het oog op u de Heere geslaagd, dat ze het oog op u de Heere mogen slaan, totdat gij hen genadig zij. Wees u zo met allen, in het hele gezin, in alle omstandigheden van het leven. En wilt u betonen, Heere, dat u een God van nabij bent, ook in deze wegen. Zo dragen we heel de gemeente aan u op, Heere. De zieken, de gehandicapten, allen die het moeilijk hebben om wat voor wijze dan ook een kruis dragen, soms verborgen voor ons mensen. Er zijn er die een andere geaardheid waarnemen of zich soms niet zo thuis voelen in het lichaam waarmee ze geschapen zijn. Wat een strijd, Heere, kan het geven. De strijd van het alleen door het leven moeten gaan. U kent, Heere, al die zorgen en al die dingen die soms zo zwaar kunnen drukken. Niet alleen op de personen zelf, maar ook op familieleden die er omheen staan. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder die tot u verheft het angstig hart. En wilt u ze sterken en ondersteunen om dat kruis te kunnen dragen. We danken u voor alle zegeningen die gij geeft, ook in de gezinnen, bij de vaders en de moeders, ook in het ongeboren leven dat verwacht wordt. Heere, verblijd ons ook daarin door uw daden. Wilt u ons zo nabij zijn, Heer, in alle dingen, in dit uur ons aandacht en eerbied geven bij uw woord. Oren om te horen en een hart om op te merken. Wilt u de boze binden, Heere, En geef dat we zo ongehinderd dat woord mogen prediken en beluisteren. En dat tot eer van uw naam. Want in de veelheid van onderdanen ligt toch uw heerlijkheid. Laat het ook deze ochtend waar mogen worden. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 88. Psalm 88 en daarvan de versen 1, 9 en 11. 88 vers 1. O God, mijn heils, mijn toeverlaat. Tot u hef ik mijn droeve klachten. Ik roep bij dagen en bij nachten tot u in mijn jammerstaat. Het negende. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijk ogen? Het elfde. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 1, 9 en 11 van Psalm 88. Terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 116 en daarvan de versen 2 en 3. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen, maar riep den Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. En wat er verder volgt uit het tweede en derde vers van Psalm 116 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, met het vierde kruiswoord zijn wij gekomen tot een van de allerdiepste woorden die de Heer Jezus Christus gesproken heeft. En wij mogen wel beseffen, gemeente, dat wij op heilige grond staan als wij deze woorden uit zijn allerdiepste lijden gaan overdenken. Dan mag u weten dat er bij mij heilige schroom is. Want wie kan dit verstaan? Het schijnt dat Luther bij het overdenken van deze woorden heeft uitgeroepen: God von Gott verlassen, wer kan das befassen? God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? De diepte van dit lijden, de oorzaak van dit lijden. De grootst mogelijke heilige eerbied, gemeente, mogen wij wel betrachten als wij stilstaan bij datgene wat het avondpas voor een manier zo verwoordt, dat hij in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel naar lichaam en ziel heeft uitgeroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die woorden, gemeente, die getuigen ten eerste van de diepste nood. En ten tweede van de rijkste troost. Het vierde kruiswoord getuigt van de diepste nood, maar ook van de rijkste troost door het geloof. De diepste nood, want jongens en meisjes, het werd donker op Golgotha. Omtrent de 12e uur, of ik bedoel omtrent het derde uur, de zesde uren. Omtrent de zesde uren, dat is rond 12 uur, volgens de Joodse tijdsberekening van toen. Het eerste uur begon zo rond het opgaan van de zon, 6-7 uur. En dan is het zesde uur rond 12 uur. Toen werd het donker. En dat moeten we dan niet verklaren door middel van een zonsverduistering. Daar zijn we allerlei berekeningen en terugrekeningen op losgelaten. Maar hier staat in de tekst: er werd duisternis over de gehele aarde. Dus niet alleen heel plaatselijk, zoals dat wel eens is met een zonsverduistering, waarbij het nog niet eens helemaal donker is natuurlijk. De zon en de maan die op een bepaalde stand staan, dat het ietsje schemerig lijkt te worden, maar veel meer is het niet. Maar hier werd er duisternis. Het werd aardedonker. En dat over de gehele aarde. God die het licht had geschapen, legde als het ware zijn hand over de zon heen. En die hield haar stralen in. De duisternis over de gehele aarde. Want het Lam van God ging de zonde der wereld wegdragen. De zaligmaker der wereld hangt hier. En daarom moest de wereld, moest de aarde weten door die duisternis wat er aan de hand was. En nu is duisternis op zich nog niet zo heel erg. Ook het geestelijke leven is dat toch vaak zo, dat juist in de nachten de Heer soms zulk rijk onderwijs wil geven. En dan herkennen diegenen die genade mogen kennen die woorden wel uit Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Als je op je bed ligt en je krijgt overdenkingen en je wakker gehouden wordt Maar de Heere spreekt wel eens in de nacht, zoals ook bij van Paulus en Silas staat geschreven, dat de middernacht en die gevangenis, terwijl ze met open geslagen ruggen daar in de ketenen zaten, dat ze psalmen in de nacht gingen zingen. Maar hier is de duisternis, hier is de nacht een teken van de verberging van Gods aangezicht. Een teken van de Godverlatenheid. God was daar niet. God sprak uit in die duisternis: ga weg van mij, gij vervloekte. In de buitenste duisternis, waar de wening en de knersing der tanden is. De Heer Jezus werd tot zonde gemaakt, tot een vervloekte aan het kruishout. God wilde hem niet meer zien en de mensen konden hem niet meer zien. Hij hing daar tussen de hemel en tussen de aarde als een symbool dat hij overal vandaan verstoten was. En dat duurde 3 uren lang. En aan het einde van die 3 uren, omtrent de 9e uur, riep hij dus met grote stem, zo staat er dan. Dus het was niet een snik, het was geen verzuchting. Maar hij riep met een grote stem. Met eerbied gesproken, de Heer Jezus schreeuwde het uit. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dat getuigt, gemeente, van de allerdiepste nood die de Heer Jezus Christus hier moest ervaren. En het is tegelijkertijd ook een groot mysterie. Een groot mysterie wat er hier plaatsvindt. Luther die zei het dus: God van God verlassen, God van God verlaten. Maar eigenlijk kan dat niet. Met die woorden poogde hij iets van zijn verlegenheid aan te geven. Maar er kan natuurlijk geen scheiding zijn binnen de goddelijke drie-eenheid. En ik gebruik nu woorden, gemeente, en ik probeer iets uit te leggen, maar ik snap eigenlijk zelf niet wat ik zeg. Maar in de goddelijke drie-eenheid kan natuurlijk de eerste persoon, de Vader, nooit gescheiden worden van de tweede persoon. Die drie-eenheid is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En toch roept Jezus hier uit: waarom hebt gij mij verlaten? Nou, dat sprak hij dus niet in zijn godheid, maar in zijn menselijke natuur. Die werden hier op een bepaalde manier, en nogmaals, ik kan u dat eigenlijk niet uitleggen. Het is een groot mysterie. Die goddelijke en die menselijke natuur die in die ene persoon van Jezus de Nazarener aanwezig waren, die werden hier gescheiden. En hij werd van God verlaten. En hij kon niet eens meer zeggen: Vader, zoals hij dat dan in het eerste kruiswoord zei. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hier was God geen vader meer. Hier sprak Jezus vanuit de Godverlatenheid. Hier is hij het lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt, die weggestuurd wordt. Hier is hij de Azazel. De Azazel. En als ik dat woord zeg, dan zijn er ongetwijfeld mensen die weten wat ik daarmee bedoel. Wat betekent dat, jongens en meisjes, de Azazel? Nou, dan moet je denken aan de grote verzoendag. In het Oude Testament, er waren er 2 bokken. En de ene bok, die werd geslacht. Zijn bloed werd vergoten, zijn lichaam werd verbrand. En die tweede bok, die heette Azazel, die kreeg de handen opgelegd van de hoge priester en die werd met de zonde van het volk de woestijn ingestuurd. Die werd weggestuurd. Die moest de zonde wegdragen. Verlaten. Eenzaam. In die woestenij. Waar hij stierf. En zo is de Heer Jezus hier de Azazel. Het lam van God. dat de zonde der wereld wegdraagt. En er zijn een aantal elementen, gemeente, die ons daarin worden meegegeven. Azazel, hij ging alleen de woestijn in, stierf daar een ellendige dood. Zo werd de Heer Jezus Christus ook alleen gelaten. Hij werd verlaten door zijn bekenden, door zijn vrienden. Ze hadden hem allemaal verlaten. Hij moest de weg helemaal alleen gaan. Maar nu wordt hij hier in het dieptepunt van zijn lijden ook door God, de Vader, verlaten. Eenzaamheid, Godverlatenheid. Dat spreekt de Heer Jezus hier uit, dat moet hij ondervinden. En een tweede element, gemeente, wat dan opgemerkt moet worden, dat is, nu de Vader hem verlaat, nu zijn God hem verlaten heeft, nu het duister is, nu krijgen de machten van de duisternis vrij spel. En de vorst van de duisternis, met die geestelijke boosheden, die hebben de aanval op het Lam van God gedaan. Hier ging de strijd die in het paradijs al was aangekondigd naar een hoogte of een dieptepunt. Hier werden de versen van het vrouwenzaad vermorzeld. Hier hingen de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel. Hier werd hij aangevallen door de boze. Waar is God op wie gebouwd het? En aan wien uw zaak vertrouwde het. En ik zei al, gemeente, hier, en dat is een derde element, hier vindt het lijden van Christus zijn allerdiepste punt. Vandaar dat het ook in de geloofsbelijdenis als laatste staat genoemd. We weten dat misschien wel van de catechisatie. Er zijn 5 trappen in de vernedering van de Heer Jezus Christus. Zijn geboorte, zijn lijden, kruisiging, de begrafenis en dan de nederdaling ter hel, zo staat er. En dat moeten we er niet als een tijdsorde zien, een tijdsvolgorde, een chronologische volgorde. Want dan zouden we kunnen denken, dan vindt die nederdaling ter hel plaats na de begrafenis. Dat hij dus in het graf naar de hel gaat. Maar dat is niet zo bedoeld. Het gaat eigenlijk niet om een tijdsvolgorde, maar om een volgorde in diepte van lijden. Hij gaat steeds dieper in zijn lijden. Het mens worden, dat was al een lijden, maar zijn lichamelijke, geestelijke lijden, dat weer een stap dieper. De kruisdood nog dieper. De begrafenis nog dieper. En uiteindelijk zijn allerdiepste nood en lijden, de nederdaling ter hel. En gemeente, als wij daar een ogenblik zo bij stilstaan, bij die allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dan liggen daar ook lessen in. Lessen ook voor ons. Want wij leren uit dat allerdiepste lijden van de Heer Jezus Christus hoe verschrikkelijk de zonde is. Als je vraagt hoe God over de zonde denkt, dan moeten we op Golgotha zijn. Eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij de zonde gestraft aan zijn lieve zoon. Hier wordt waar wat de Heer uitgesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Zo taxeert God onze zonden, de kleine en de grote zonden. Hier zien we de rechtvaardigheid van God, zijn eisende, zijn wrekende gerechtigheid. Staan we daar wel eens bij stil, gemeente? Hoe ernstig de zonde is. Moeten we niet vaak eerlijk bekennen dat we soms zo makkelijk zondigen? Dat het soms zo automatisch gaat? Dat we er zo snel aan toegeven? Maar hier wordt duidelijk, gemeente, hoe God over de zonde denkt. Hoe zwaar Hij de zonde straft. En we zien ten tweede, gemeente, hier ook wat dat betekent. De hel. En we hebben daar een poosje geleden alles over nagedacht, gemeente. Ik ga dat niet allemaal weer opnieuw herhalen, maar hier zien we het. Wat dat betekent. En wat de hel is. Mensen hebben het wel eens over: mijn leven is een hel. Of het is een hel op aarde. En natuurlijk, dan kunnen we denken aan die allerverschrikkelijkste omstandigheden waarin sommige mensen hebben moeten leven in Auschwitz. Of in hun persoonlijke levensomstandigheden. Verschrikkelijk wat sommige mensen allemaal mee moeten maken. Maar toch, dan is er altijd nog iets van de zon. Of een slokje water of iets dergelijks. De aanwezigheid van andere mensen om je heen. Zelfs in die allergrootste benauwdheden zijn er toch ook nog lichtpuntjes te vinden. Wij weten eigenlijk niet wat het is dat God niet in ons leven is. Want ook tegen de heidenen zegt Paulus: door Hem leven wij, door Hem bewegen wij ons en zijn wij. God is nadrukkelijk aanwezig in ons leven, elke dag weer. Ook al zijn we er blind voor. Maar door Hem leven wij en zijn wij. Maar de hel is dat God zich terugtrekt. En dat symboliseert de schrift hier door die duisternis. De eenzaamheid. Het alleen zijn. De somberheid. De moedeloosheid. En ik kan eigenlijk geen woorden genoeg vinden, gemeente, om iets van die duisternis van de Godverlatenheid te schetsen. Van de hemelse heerlijkheid wordt gezegd dat dat iets is wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. We zouden eigenlijk ook van de hel zoiets kunnen zeggen. De Bijbel spreekt vaak in beeldtaal. Maar niemand kan beschrijven, kan beseffen wat het ten diepste is. En ik hoop ook dat we het nooit, nooit zullen ervaren, gemeente, wat dat betekent. Eeuwig van God verlaten te moeten zijn. De Heer Jezus ervaart het hier. En dan klaagt Hij niet zoals die rijke man in de gelijkenis over dat hij smarten leidt in de vlam. Nee, Hij klaagt over de verlatenheid van God. En is dat ook niet iets, gemeente, wat de Heilige Geest ook gaat leren? Als de Heilige Geest, de wedergeboorte, de levendmaking werkt in het hart, dan zijn dit elementen die in meer of mindere mate geleerd worden in het hart. Dan ga je er iets van verstaan wat David zegt in Psalm 116 en wat we straks gaan zingen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dan word je gesteld voor het recht van God. En wat het betekent dat je tegen deze God gezondigd hebt. En dat leer je niet op Golgotha, gemeente. Maar dat leer je bij de Sinaï. Waar de bliksem en de donder klinkt. Waar de Heere uitspreekt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen der wet, in het boek der wet geschreven staat om die te doen. Dan krijgen mensen er iets van mee in het hart wat dat betekent. De toorn van God over de zonde. De angst voor de hel die dat met zich meebrengt. En gemeente, daar leggen we geen duimstok naast, zo zeg ik wel eens. We leggen er geen weegschaal onder. De Heere is daar vrij in hoe diep, hoe lang hij de mens daar ook bij bepaalt. Maar het is wel een element dat in de waarachtige bekering ergens een plaats krijgt. Dat je niet goedkoop gezondigd hebt. Maar dat Gods gerechtigheid wraak neemt op een ieder die zondigt. En we zien het ook in het verdere geestelijke leven, gemeente, dat het wel eens heel nadrukkelijk terug kan keren. Die Godverlatenheid. We hebben het gezongen uit Psalm 42, waar toch een kind van God ook aan het woord is. Ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heere, vergeet gij mij? En de Dordtse leringen laten ons wel heel duidelijk zien waar dat dan meestal aan ligt. Als een mens door God verlaten wordt, als God zijn verzoende aangezicht gaat verbergen. De Dordtse leerregels zeggen dat is door die overblijvende zonden en zwakheden, soms hele grove zonden. En er worden de voorbeelden van David en van Petrus genoemd, waarmee ze God zeer vertoornen, waardoor God zich terugtrekt uit het leven van zo'n kind. En hoe wordt dat dan beleefd? De leerregels zeggen, de verberging van het aangezicht van de verzoende God, dat voelt bitterder dan de dood. En ieder die genade mag kennen, gemeente, die gaat er in meer of mindere mate iets van herkennen in zijn leven. Dat er van die perioden zijn dat je zo slordig leeft, zonder aan de hand houdt. En dan zien we dat terug, gemeente, in het geestelijk, in het bevindelijke leven. Dan wordt de binnenkamer leeggelaten. Dan kan er geen fatsoenlijk gebed meer over je lippen komen. Dan ervaar je iets van duisternis in je hart. Dan gaat God zich terugtrekken, dan verbergt hij zich. Dan blijft het stil in je hart. Dan heeft de schrift je niets meer te zeggen, alleen maar oordeelswoorden. Duisternis in je hart. Dan verbergt God zich. De diepste nood. In het leven ook van hen die genade mogen kennen. Als God zich verbergt. Of als je de Heere zoekt. En je kan hem niet vinden. Zijn er hier die dat moeten ervaren? Die de Heere zoeken, die de Heere bidden, die een ziel hebben, die dorst naar God. Maar die moeten zeggen, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet, maar en ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Zoekende zielen, we worden in de schriften aangesproken. En ook bemoedigd, gij die God zoekt in uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Want dan worden we juist in die aanvechtingen gewezen op die lijdende borg, die daar hangt aan het kruis. En die zo gewillig als het Lam van God deze weg is gegaan. En die vanaf het kruis spreekt tot mensen in de duisternis van hun zonde, in de duisternis van hun eenzaamheid, in de duisternis van hun zoektocht naar God en naar troost en naar genade. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan geeft de Heer Jezus hier, gemeente, ook een uitweg uit die diepste nood. Waardoor het kan komen tot de rijkste troost. En dat is de tweede gedachte. De rijkste troost. En die ligt daarin, gemeente, wat we dan in zondag 16 van de Heidelbergse catechismus aantreffen. Dat de catechismus in die nederdaling ter hel rijke troost ziet, dat terwijl ik in mijn hoogste aanvechtingen ben. Hoe staat dat er precies? In de hoogste aanvechtingen ik mij verzekerd mag weten van de genade van de troost van de Heer Jezus Christus. dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mag zijn en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikkingen en helse kwellingen in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Dan wordt er gepredikt dat er een gekruisigde Christus is. Dan wordt er gepredikt dat hij in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel geweest is. En nou behaagt het de Heilige Geestgemeente om op zijn tijd en op zijn wijze ogen des geloofs te geven. Aan mensen die in banden van de dood en angsten van de hel zijn. Aan mensen die de verberging van Gods aangezicht moeten meemaken. Aan mensen die een ziel hebben die dorst naar God. Die God in hun zielsverdriet zoeken. Hij laat zulke mensen niet eindeloos in het verdriet. Maar hij geeft ze op zijn tijd en op zijn wijze een oog om te zien en een oor om te horen. En wat een wonder is dat, gemeente, als we van verre misschien wel staande en door de nevels heen misschien wel blikken, maar toch iets gaan zien van de schoonheid van deze borg. Dat hij in die kruisdood heeft laten zien dat hij zo gewillig is om de weg te gaan, om zondaren te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. En als je dan zo'n geloofsoog mag ontvangen, en als je hart mag geopend worden voor die leidende, voor die sprekende borg op Golgotha, en je mag zijn woorden horen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En je wordt dan eens bepaald bij datgene wat het avondmaalsformulier zegt: opdat ik nimmer meer van God verlaten zou worden. Dat het open gaat in je hart. Dat je ogen ervoor geopend worden. Dat hij zo beminnelijk, zo gepast wordt. Een borg die geopenbaard wordt aan je ziel. En dat je zijn woord mag horen: ik voor u. Ik in uw plaats. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En hoe leer je dat nou, gemeente? Wat zondag 16 zegt: mijn Heere Jezus Christus, dat ik verzekerd zij mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heere Jezus Christus. Hoe leer je dat nou? Nou, niet door te gaan zoeken in jezelf. Niet door te gaan leunen en te gaan steunen op allerlei veranderingen en allerlei bevindingen die wel van de Heere zijn, kunnen zijn, en die bij tijden wel eens een bepaald soort van troost kunnen bieden. En zoals ook de leerregels zeggen, dat Gods kinderen zich wel eens verblijden mogen in de kenmerken van hun verkiezing. Maar de pijl ligt verder. Er ligt geen verzekering in die ervaringen en in die bevindingen, al zijn ze nog zo onmisbaar. Maar de grond van het geloof en de verzekerdheid van het geloof ligt buiten mij. Die ligt in die leidende, in die sprekende borg op Golgotha. En hij geeft hier ook een voorbeeld hoe een mens in die diepste nood, in die duisternis, in die beleving van zonde en schuld, in die angsten voor de straf, hoe hij zich dient te gedragen. Want wat deed de Heer Jezus Christus toen hij daar aan het kruishout hing en toen hij van God verlaten werd, toen hij een vervloekte was? Toen greep hij de schriften aan. Toen hij zelf geen woorden meer had. Toen haalde hij dat woord aan uit Psalm 22. mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat woord wat eerst door David was gesproken en wat door David in zijn omstandigheden ook zo was beleefd. Want dat is natuurlijk de eerste uitleg van Psalm 22. Dan moeten we niet direct naar het kruis gaan, al komen we daar uiteindelijk wel uit. Maar in Davids eigen omstandigheden was dit ook waar. Het was allereerst Davids klacht. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hoe kan het nou dat David en mensen zoals David, in hun angst, in hun verlatenheid, in hun duisternis, daarbovenuit kunnen worden getild en uit die duisternis kunnen verlost worden, omdat het Lam van God deze woorden tot de zijne heeft gemaakt. En omdat hij in de plaats van zondaren deze weg is gegaan. En zo mag een arme zondaar, gemeente, die geen gronden meer kan vinden in zichzelf, die geen leven meer kan vinden in zichzelf, die alleen maar de dood in zichzelf waarneemt, zoals het formulier, het avondmaalsformulier dat zegt, zich vastgrijpen aan dat woord, want er is geen andere grond. Heere, tot wie zal ik heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. Zo geeft Christus ook een voorbeeld voor mensen die in de allergrootste nood, in de verberging van Gods aangezicht, hun nood moeten uitklagen. Hij verwijst ze naar de schriften. Leg daar de vinger bij. Grijp dat vast. Klamp u vast aan die woorden. Heere, hier staat het. Zou u het zeggen en het niet doen? Zou u het spreken en het niet bestendig maken? De vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade. En is dat kruis ook geen troon der genade, gemeente? Zijn wieg was een kribbe, zijn kruis was een troon. Nou, dat is de troon der genade. Daar vloeit het bloed der genade. En vanaf dat kruis, gemeente, klinkt toch de nodiging. Wend u naar mij toe, o alle gij einde der aarde. Word behouden. Die behoudenis, die verlossing, die is alleen te vinden aan de troon waar Jezus Christus aan had. Waar Jezus de Nazarene, de koning der Joden, de strijd aangaat met de vorsten der duisternis. Waar hij de kop van de oude slang vermorzelt. Door zichzelf als het Lam van God te offeren. In de plaats van doemwaardige zondaren te gaan. En hen aan te spreken, dit deed ik voor u. Verloren zondaar, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En waar dat, gemeente, door de Heere aan je hart wordt toegepast. Waar dan de schellen van de ogen vallen. Zoals Jesaja 53 dat zegt, want dat is iets wat in de beleving dan gaat gebeuren. Dan ga je Jesaja 53 verstaan. Aanvankelijk was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Er gaat niks schoons van Jezus uit. Dan is hij zo verborgen in het geestelijke leven. Als het dan over Christus gaat, dan verstaan we niet. Zeker in het beginnende geestelijke leven, dan willen we zo graag die eerste ritselingen, die eerste oefeningen horen waar we ons in herkennen. En dat moet bij tijden ook, vanuit de tekst, waar het leven aan te herkennen is, wat er op zo'n toeleidende weg beleefd wordt. Maar niet om daarbij stil te staan en niet om daarop te rusten. Maar om mensen moed te geven en om aan te houden en om door te gaan. En om het leven buiten jezelf te zoeken in die gekruisigde Christus. En om niet te rusten voordat je iets mag kennen van wat zondag 16 zegt. Dat mijn Heere Jezus Christus. En wat dat doet, het geloof. Het geloof dat, zo zegt Luther dat, dat gebruikt bezittelijke voornaamwoorden. Ptolemeum, Ptoledeum. En daar bedoelde hij in het Latijns mee te zeggen, neem het mijn weg en je neemt God weg. En je ziet dat zelfs de Heer Jezus dat hier doet, terwijl hij eigenlijk in de hel is. Dat hij dan toch nog zegt, mijn God. Mijn God, hij klemde zich aan God vast. Hij kon de Vader dan niet meer zeggen. Maar hij greep zich toch vast aan God. Die hem ook deze weg had ingestuurd. Mijn God. En het geloof dat zegt dat schroom, beschroomd en aarzelend. Maar soms ook heel beslist na. Mijn Jezus Christus. En dan kan het zelfs zo zijn, gemeente, dat in het leven van die Heman, wiens psalm we hebben gezongen. Die zo donkere, die zo depressieve psalm, die persoon waarvan we eigenlijk gruwen. Als je zijn psalm eens goed leest, gemeente, dat zou je eens moeten doen. Heman, een van de opperzangmeesters, ook uit de tijd van David, Asaf. Die van zijn jeugd af aan doodbrakende was. Kennelijk had Heman ook iets van een psychische ziekte. Maar vooral geestelijk, in zulke grote benauwdheden. Zijn leven doodbrakende. Hij was in een kerker, zo zegt hij. Een bange kerker doet mij zuchten. Ik kan die banden niet ontvluchten. En heel de psalm is één opsomming van duisternis, van klacht, van eenzaamheid en van somberheid. Maar ook die eenzame en sombere en depressieve en aangevochten en heen en weer geslingerde Heman, die mag dan toch in het begin van zijn psalm zeggen, mijn God, o God mijns heils, mijn toeverlaat. Dat was dan dat moment dat Heman er even bovenuit werd getild. Dat hij uit die duisternis iets mocht zien. Van die algenoegzaamheid van de borg. Dat hij zich hier laat prediken, gemeente, als een toeverlaat. Als een toevlucht. En in de bloedwonden van Christus, daar vindt een arme zondaar, zo zegt Guido de Bray in de geloofsbelijdenis, vele lijve troostingen. En zo, gemeente, wordt de Heer Jezus Christus gepredikt, wordt hij uitgeschilderd, terwijl hij hangt aan het kruis, als het lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, wordt hij uitgeschilderd in zijn wonden, in zijn woorden, waarin duidelijk wordt, gemeente, welke weg hij heeft moeten gaan, de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel. En zeg uw ziel nu eens, terwijl u knielt aan de voeten van het kruis. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wat dat is, gemeente, in het geestelijke leven, als de Heer je dat laat spellen. Als je als het ware met je vinger die woordjes gaat aanwijzen in Jesaja 53. En dat met toepassing op jezelf. En dan ook nog eens in de eerste persoon enkelvoud. Waarom, zo vraagt de Heer Jezus aan het kruis, hebt gij mij verlaten? Nou, zo zegt zo'n door onweder voortgedreven mens, zo'n ongetrooste, dan wel eens voor zich uit. Waarom, Heere Jezus? Dat is daarom. Om mijn zonde. Om mijn ongerechtigheden. Om mijn dwaasheden. Om mijn vleeselijkheid. Om mijn ongelovigheid. Ik deed hem door al mijn zonden, al die jammeren aan. En als je dat zo, gemeente, mag beleven, dan is dat aan de ene kant een ontzaglijke moeilijke weg. Want het valt niet mee om die schuld te eigenen. En om op Golgotha de diepste nood van de Heer Jezus Christus te moeten aanschouwen en dan te weten, dit heb ik hem aangedaan. Dit is al geschied, helaas, om mijn zonde. Maar wat een rijke troost gaat er dan vanuit. Als ik met mijn zonden en met mijn ellende tot hem mij ter genezing mag wenden, en als ik uit zijn gezegende lippen mag horen, dit deed ik voor u. Ik in uw plaats, ik aan uw kruis, ik in uw hel, opdat gij nimmer meer van God verlaten zult worden. Maar dat gezien mag worden, gemeente, door het geloof. Daar breekt het open, daar komt iets van bevrijding, daar komt iets van ruimte. En er is nou een leven voor nodig, gemeente, het leven des geloofs, om daarin geoefend te mogen worden. Want zoals de leerregel zal zeggen in het laatste hoofdstuk, als het gaat om de volharding, of liever gezegd de bewaring der heiligen, dan keren die dingen ook elke keer weer terug. Door mijn overblijvende zonden, door mijn vleeselijkheid, door dat hardnekkige hart, dat aan het stof blijft kleven. Dan val ik elke keer weer terug. Dan struikel ik elke keer weer. Dan glij ik weer uit. En dan moet God zich weer verbergen. En dan moet ik weer overnieuw beginnen. Maar de Heere staat het niet toe dat zijn volk eindeloos in het verdriet en in de duisternis blijft. En als er die periode is van oprecht berouw, dan wil hij zijn vriendelijk aangezicht weer tonen. Dan hoort God weer. Ze met een oprecht berouw de knieën buigen aan de voeten van het kruis. O God, wees mijn zondaar genadig. Zoals Psalm 116 dat zegt. Och Heer, och Wierd, mijn ziel door u gered. Dan is het dankzij deze betalende borg, dat de Heere zijn vriendelijk aangezicht weer vrolijkheid en licht wil laten verspreiden. En dan zien we, gemeente, dat al die beloften, dat dat spreken van God, bij het ene kind van God is het dit woord en bij het andere kind van God is het dat woord, maar dat spreken van God, dat wordt betaald, dat is hier op Golgotha betaald. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinde der wereld. Dat is omdat hij van God verlaten is geweest. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dat is omdat hij in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel is geweest. Wie dat gaat beseffen en gaat beleven, gemeente, die gaat met David meestamelen. Hij is mijn liefde waardig. De Heer is groot, genadig. En weldadig, groot van goede tierenheid. Dan komt er ook iets van die ware dankbaarheid. Van die verwondering. Waarom hebt u dit willen doen, Heer Jezus Christus? Die allerdiepste versmaadheid en angst der hel. En dat voor zo een als ik ben. Geef me daar aan het kruis van Golgotha maar die laagste plaats. Want nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. De lof aan de Heer Jezus Christus, gemeente, die klimt uit het stof. Zingen we daarom, gemeente, kon het zijn met ons hart. Hij is mijn liefde waardig. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, schenkt ons dat geloof, dat allerheiligste geloof, waardoor we gaan leren verstaan dat de poorten der hel de gemeente van Christus nooit zullen overweldigen. Dat al gaat de Satan rond als een briesende leeuw, en al kunnen de helse machten de zielen van uw kinderen soms zo benauwen, maar die onoverwinnelijke kracht van het geloof in de borg, Heere, wat hebben we dat nodig om ons uit die duisternissen te kunnen trekken. Dat we in de aanvechting door het geloof die overste lijstman en voleinde des geloofs mogen aanschouwen. Om alle kwelling en benauwdheid van de zijnen te mogen dragen. In al onze benauwdheid is Hij benauwd geweest. Heere, schenk ons door uw geest en uw genade ons dat geloof. Zonder dat geloof, Heere, dan blijft de schrift een gesloten boek. Dan verstaan we niet de dingen die des geestes God zijn. En u hebt dat geloof, Heere, als een gave te geven. Leer ons dan beter om dat geloof. Om dat ware, dat zaligmakende geloof. Dat aan de ene kant iets heeft gezien van de eigen strafwaardigheid. Dat onze plaats moet zijn in die buitenste duisternis, waar de wening en de knessen der tanden is. Maar toch uit die angsten en uit die banden leert roepen: och Heer, och wie het mijn ziel door u gered. Dan bent u een God, Heere, die zo genadig en rechtvaardig en barmhartig en weldadig bent. Dan bent u een God die ontfermt op het gebed. Wilt u dat beleving doen laten zijn voor het eerst en ook bij vernieuwing? Vergeeft u genadig het zondige dat ons heeft aangekleefd. Wil alles wat ten dele was heiligen, zuiveren. En wilt u ons ook deze middag hier weer bijeenbrengen. Ook in de herbevestiging van de ambtsdragers. Gedenkt u de kinderen van de zondagschool. Wees met ons als gemeente in alle omstandigheden. Terwijl we ook nog bidden, Heere, voor zuster Antoinette de Rooij, die aanstaande week moet worden opgenomen. Binnenkort in Oosterbeek. Om daar een poosje rust te vinden, ook voor haar geest. Heere, gedenk haar ook in die moeilijke omstandigheden. Die voor haarzelf en ook voor haar gezin soms zo moeilijk zijn om te begrijpen en om te beleven. Heere, als dan die weg gezocht mag worden, als die middelen gebruikt mogen worden, schenkt u haar toch ook rust in het hart, Heere. Schenk er ook iets te zien van die leidende, van die gewillige borg. Die toch veel dieper gegaan is dan dat zij ooit hoeft te gaan. En geef haar kracht, Heere, om ook deze weg en dit kruis te kunnen dragen. Samen met haar man en de kinderen. En wilt u haar helpen en redden. Rust geven ook in haar psyche, in haar geest. Maar bovenal ook rust geven in haar hart. Zie ons zo aan, Heere, in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Vergeef ons genadig onze zonden. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 6, vers 9 zingen wij tot slot. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Het negende van Psalm 6. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.